geliefde gemeente aan de orde is, het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Daar gaat het over in zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd in vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar verkeren. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord luidt, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, dat is nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat. En zullen alles voor een doodslag houden. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord lijkt nee, want God verbiedende de neigt, haat en toren, gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. De vreugde van de wet. Wij letten nu op de bescherming van het leven. Een hele belangrijke aangelegenheid, de bescherming van het leven. We zien dat de gedachte in ons opkomt, ja, als je de Bijbel zo eens leest, dan lijkt het mij dat er nou niet al te zachtzinnig met het leven werd omgesprongen. Als je leest van al die oorlogen die er geweest zijn, die gewelddadigheden, ja. Ja, je kunt daar natuurlijk twee dingen uit concluderen. Je zou kunnen zeggen, nou, dan moet er nodig nog een zesde gebod in staan van gij zult niet doodslaan. Of je kunt concluderen dat je zegt wat terecht en wat goed en wat goddelijk is dat zesde gebod dat de Heere de doodslag verbiedt. Voor wij kort letten op deze zondagafdeling wilde ik eerst iets zeggen over het gebod in het algemeen, over het leven. Wij weten uit het woord van God dat het leven door de Heer gegeven is. Hij is de bron van het leven. Zingt de Psalm 115. Loof God, de bron van het leven. Is dat leven nu op zichzelf zo'n onaantastbare grootheid? Dat wij zonder meer van het leven af moeten blijven? Of zit er meer achter? Er zit meer achter. Wat zit er dan achter? Dit. Bijbels gedacht is het leven en dan in donkerheid het leven van de mens. In tegenstelling met het leven van de dieren, hoewel dat ook wordt beschermd. Is het leven van de mens oorspronkelijk bedoeld als een antwoord op God? De mens werd in de staat der rechtheid geschapen dat hij antwoord kon zijn. Dat hij de Heere kon loven en prijzen en verheerlijken in al zijn werk. De dierenwereld kan onbewust een sprake van zich geven van de grootheid en de wijsheid van de Heere God. Maar in die dierenwereld is niet de bewustheid dat men ook inderdaad bezig is om de schepper te eren. Dat bewustzijn heeft de Heere God aan mensen gegeven. Die mogelijkheid. In de schepping heeft God het zo gemaakt dat die mens mocht leven tot de eer en de lof van God. Daarom is echt leven loven. En dan leven in het licht van het woord dat wij hem kennen mogen. Daarom eigenlijk is het leven zo belangrijk. Het is niet een of andere grootheid op zichzelf, hoe groot het leven ook is, maar omdat leven uit God komt. En als het goed is, ten dienste van God bestaat, leeft. Kun je nu begrijpen dat die tekst zo'n diepe waarheid verkondigt? In Genesis 9 dacht ik, daar de Heer spreekt, die bloed vergiet, die bloed zal vergoten worden, want de mens is het beeld God. Daar moet je niet direct uit opmaken dat wij nog zulke goede, brave, beste mensen zijn, zulke beelddragers God. Maar daar moet je wel dit uit opmaken, dat het leven een gave van God is. En de mogelijkheid tot communicatie aan de mensen gegeven is. En dat is eigenlijk dat belangrijke van het leven. Ik zei straks, dierenleven, het leven van de dieren, is ook leven. Maar het is een ander soortig leven. Toch, pas na de zondvloed krijgt de mens toestemming om van de dieren van het veld en uit de lucht en uit de wateren te gebruiken. Tot spijs. Voor die tijd was dat nog niet gebruikelijk. En dan moest de mens dat bloed van dat dier, in het beeld van het leven, moest hij uitgieten, weg laten stromen voor het aangezicht van de Heer. Om daardoor die mens het bewustzijn te geven, wat je nu doet, is niet gewoon. Is niet een recht. Want het leven ook van de dieren, is een gave van God. En hij is de rechtmatige eigenaar. Daarom zegt de Heere God, ik geef jullie dat leven, dat mogen jullie gebruiken, maar vergeet nooit dat het eigenlijk, toch iets bijzonders is. Dat de mens dood. Al is het dan ook het leven van een dier. En al wordt er niet gezegd, een apart gebod dat er geen dier gedood mag worden, toch wilde God dat het schepsel na de zondeval en na de zondvloed zou beseffen dat het dier niet een levenloos stukje steen is, onbezield, maar dat het dier ook het bloed heeft, het zinnebeeld van het leven van God. En als Jezus daarover spreekt, noemt hij de musjes als zijnde in Vaders hand. Wat dat betreft, hoe ver wij daar ook van verwijderd zijn, denk ook aan de uitbuiting van de dierenwereld. En voor de dierenbeschermers, actueel, bio-industrie en dergelijke. Daar wil ik mij niet in begeven. Maar wel als richtlijn noemen dat het woord van God ons voorgaat in de eerbied en het ontzag voor het leven. Eigenlijk voor God, die dat leven zijn plaats heeft gegeven hier op deze aarde. Dan stem ik direct toe, met de zonde is ook de ontworteling, de verbastering, de vermenging, ja, is alles veranderd. Ik denk ook in de dierenwereld. Wij kennen tenminste het woord ongedierte. En ik denk dat wij heus niet opgeroepen zijn om allerlei ongedierte bestrijders van boze ziekten, om die te vertroetelen of in het leven te houden. Het leven van de mens staat zelfs in het teken van de strijd. Ook de strijd met allerlei levensvormen die ons bedreigen. Dat zou ik willen zeggen tegen degene die soms zo doorvloeien. Die alles maar willen laten gaan zoals het gaat. Maar dan kun je niet meer op straat lopen. Kun je niet meer in je tuintje gaan zitten. Want dan wordt het in de kortste tijd een windmoe. En zo is het met veel dingen, ook in het dierenrijk, waar de mens regulerend op mag treden. Onder het besef, leven is en blijft een gave van God. Nu heb ik het verschil al genoemd. Die mens is zo geschapen in het paradijs, met zijn ziel en zintuigen, dat hij een antwoord kan geven. In de vorm van de lof en de prijs van de grote naam van God. Hij kan spreken, zijn gedachten tot uitdrukking brengen. Hij kan verwonderd zijn over wat zijn ogen zien en zijn oren horen. Hij kan roepen, Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daarom neemt God het zo hoog op. Daarom zegt de Heere God, gij zult niet doodslaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Want het is heel bekend dat mensen die bijvoorbeeld tegen de doodstraf zijn, dat die dit gebod ook aanhalen. Gij zult niet doden, of gij zult niet doodslaan. En mensen die tegen oorlog zijn, principieel, die halen ook dit gebod aan. En zeggen, je mag niet doodslaan. En in het Nieuwe Testament staat geschreven, steek je zwaard in je schede, want allen die het zwaard trekken, die zullen door het zwaard vergaan. Ik kan deze hele materie moeilijk in een korte tijd behandelen. Maar ik wil wel graag proberen enkele richtlijnen te geven, waardoor u verder misschien zelf daarover kunt denken. In de eerste plaats, het woord dat gebruikt wordt in het gebod voor doodslaan, is oorspronkelijk een heel ander woord dan het woord dat gebruikt wordt voor doodstraf, dat iemand gedood moest worden. Iemand die dus een zonde gedaan had, een bepaalde zonde waarop de doodstraf stond. Dat wordt een heel ander woord gebruikt dan hier het woordje wat wij tegenkomen als doodslaan. Ook als het gaat om de dood in oorlog, wordt een ander woord gebruikt dan het woord dat hier wordt weergegeven met doodslaan. U moet dus wel bedenken dat het principieel niet juist is om bij de problematiek van doodstraf en oorlog dit zesde gebod te gebruiken. Het heeft hier toch een andere betekenis. Ik kan die grote vraagstukken als van oorlog en doodstraf niet doorgronden. Maar ik wil u wel graag opwekken tot voorzichtigheid. En dat zal ook bij de overdenking van een en ander wel duidelijker worden. Doodstraf. Oorlog. Hoe moet je dat zien? Er zijn in de wet die de Heere aan Mozes gaf van het volk Israël, zijn verschillende vergrijpen waarop de doodstraf stond. Niet alleen op moord, het wederrechtelijk het leven nemen van een ander, maar op veel andere dingen. Godlastering, hoererij, afgoderij, en noem maar op. Bestialiteit, omgang van mens en beesten, seksueel, stond ook de doodstraf op. En meerdere vormen van bloedschande. God beschermt het leven. Is dan het leven. Wat dan door de doodstraf wordt weggenomen. Is dat middel dan niet erger dan de kwaal? Leven, zeggen wij, is onvervangbaar. Is uniek. De tegenstanders van de doodstraf brengen dat ook aan. Hoeveelmaal heeft de geschiedenis blijk gegeven van jammerlijke mistasting op het terrein van de doodstraf. Dat soms na jaren bleek dat er toch fatale vergissingen werden begaan in bewijsvoering, noem maar op. Zodat bleek dat iemand onschuldig ter dood werd, veroordeeld en ter dood gebracht. Aangezien dat risico altijd heeft bestaan. En in de geschiedenis van het recht zulke dingen meerdere malen zijn voorgekomen, zeggen mensen, daarom mag je dat nooit doen. Want je kunt het nooit meer goed maken. Je kunt de onschuldige niet meer uit zijn graf halen. Daarbij voegt men nog een element toe. Men zegt, de doodstraf is definitief. Er is geen verbetering, er is geen bekering meer mogelijk. Iemand die weg is, is weg. Het lijkt wel een makkelijke oplossing, maar er is geen perspectief in. En dat wordt weer geïllustreerd met voorbeelden uit het Nieuwe Testament, vooral de vijanden liefhebben enzovoort. Wat moeten wij daar nu van denken? Ten eerste zou ik willen wijzen daarop. Wij kunnen uiteraard makkelijk praten als we er nog buiten staan. Je ziet mensen vaak veranderen als het gaat over mensen die buitengewoon veel moorden, misdaden op hun geweten hebben. Kun je merken aan de ingezonden stukken. Ik denk het niet. Het vloeit meer voort uit angst dan voor eer, dan uit eerbied voor God en de gebod. Maar ik wil er alleen dit mee zeggen. Mensen die vaak heel fijngevoelig lijken als het in de buurt komt, zien ze vaak veranderen. Je zegt, ja nee, zo'n kerel, daar moet je geen pardon voor hebben. Die moeten ze gelijk dood. Hoe erg het ook is, maar ik kan me indenken dat bijvoorbeeld mensen als eigen rechter optreden. Je hebt mensen die om de gevangenis heen lopen, vaders of moeders, om een glimp op te vangen van de moordenaar of de verkrachter of de burger van hun kleine kind. En die hopen op de gelegenheid dat ze hem eigenhandig van het leven zouden kunnen beroven. Het is waar, je mag geen eigen rechter zijn. Maar vanuit onze menselijke situatie is het te begrijpen. Kan ik het begrijpen? En dat zulke mensen, als iemand zegt, ja, ja, nee, heb je vijanden lief, dat ze zeggen, wat? Wat? En dat ze niet zo zichzelfig denken. Daarom moeten wij natuurlijk wel heel voorzichtig zijn met dat prachtige ideaalbeeld wat we voor ons hebben van reclassering en bekering en noem maar op. Daar moeten we toch wel voorzichtig mee wezen. Vaak op een afstandje gaat het wel, maar als het ons treft, dan wordt het vaak anders. Dan gaan we al uitzonderingen maken. Dan gaan we al zeggen, hij. God heeft gezegd, die bloed vergiet, die bloed zal vergoten worden. Waarom doet God dat? Is dat middel dan niet erger als de kwaal? Want dan is God de twee kwijt als het ware. De vermoorde en de moordenaar. Ja, maar naar het oordeel van God is de moordenaar de vernietiger van het leven, van de naam. En is een voortdurend gevaar voor het leven, dat door God beschermd wordt. En daarom, omdat het leven zo uniek is, zo'n gave van God, uit God, wil God als het ware die doodvlek eruit snijden. God ziet het als een gift. God kan met eeuwig gesproken heel wat verdragen, maar dat kan God niet verdragen. Dat zijn leven door de dood vernietigd wordt. Daarom trekt God die lijn vrij sterk aan. Maar vergeet dan een paar dingen niet. God die dat gezegd heeft tegen Noach. Die heeft dat herhaald aan het volk Israël. Maar dan moet je in de Bijbel die plaatsen niet opzoeken waar daarover gesproken wordt. Hoe nauwgezet, hoe secuur dat de Heere God dat proces uittekent. Dat gaat niet zomaar. Dat is niet even, oh, jij tegen de muur dood. Nee, helemaal niet. Als je alle gegevens raadpleegt, weet je welke ontdekking je dan doet? Dat God zoekt of het motief achter de dood slaat. De haat is, de nijd, zoals bij Kain, die zijn broeder haatte, wat tenslotte uitmondt in een doodslag, of dat er andere dingen zijn. Dat is ook niet goed. Maar er kan een ongeluk plaatsvinden. Dan mocht je vluchten naar een vrijstad. Er kon een bijl van de steel afvliegen. Er konden dingen zijn die je niet wist. Dan was je wel strafbaar. Maar je mocht straf ontlopen. Door te vluchten naar een daartoe aangewezen stad. En daar te blijven tot de dood van de hoge priester. God wilde het niet te goed komen. En gelijk zeggen, oh nou een ongelukje. Nee. Want God wilde met eerbied gesproken die mens inprenten van, je moet voorzichtig. Je moet kijken of die bijl goed zit. Je moet kijken of dat die brug sterk genoeg is. Je moet kijken of dat hek inderdaad om je dak heen staat. Dat je kinderen er niet afvallen en doodvallen. Daar moet je op letten. Maar je merkt, er is een uitweg. Waarin blijkt dat niet de haat, de nijd, de woede de achtergrond vormt.
maar een ongeluk. Hoewel, God zegt, wees voorzichtig, let op. Ik zei al, daar is een heel uitgebreid onderzoek door God de aangewezen weg. Niet zomaar. Nee, dat moest werkelijk uitgezocht worden. Daar kon je niet voor staan met een verdenking, een verdachtmaking of wat dan ook. Ook een beest. Wij vinden dat bespottelijk. Dat een beest gedood werd. Hij kreeg de doodstraf als die iemand doodgetrapt of gestoot had. Zeggen wij, maar zo'n beest kan toch niet denken. Dat is toch de natuur. En toch wilde God dat hij gedood werd. Maar dan moet je toch, dat voel je wel aan, niet zo raar overdoen, niet zo problematisch. Want dat is toch wel te begrijpen. God zei dan daarmee met enig gesproken, dat beest is niet te vertrouwen. Dat beest vormt een bedreiging voor het leven van mijn mensenkinderen. En daarom moet dat beest gedood worden. Ja, het was nog erger. Als jij een dier had en je wist dat het dier onbetrouwbaar was, levensgevaarlijk. En door jouw schuld, door dat dier op je buurman af te sturen of uit te lenen of hoe dan ook. En dat dier, dat veroorzaakte dan een ongeluk, dan was jij ook strafbaar. Omdat je het wist. Ja, dat zou ook geen kwaad kunnen als die mensen met die bloeddadige, bloeddartige honden tegenwoordig. Die een mens vastpakken op een schaap en nooit meer loslaten. Als die dat zouden bedenken. Dat God daarover vertoornd is. Over zulke daden. Maar begrijp je nu de intentie? Het gaat bij de doodstraf eigenlijk niet om de vernietiging van het leven, maar om de vernietiging van de dood. Die bescherming van het leven. En daarom moeten we zo voorzichtig zijn met onze menselijke gedachten daarover. Want ja, het is ook geen privézaakje. Het is uiteindelijk een zaak van het recht, van de overheid, die het zwaar niet te vergeven draagt. Eén ding weet ik wel, dat wat ik straks zei, een heleboel lieve aardige mensen zijn net zo lang aardig tot het hun niet treft. Maar o weet als er wat gebeurt, als het je vrouw of je man of je kind het leven kost. Dan is er nog iets. Oorlog. Hoe staat de Bijbel daar nou tegenover? Nogmaals, ik stip slechts aan, ook wat de doodstraf betreft. Dat begrijp je wel. Maar hoe staat de Bijbel daar nou tegenover? Ik noem een paar dingen. Je kan merken in het woord van God dat er op twee manieren oorlog gevoerd kan worden. De ene manier wordt door God veroordeeld en gestraft. De andere wordt door God zelf begeleid. Klinkt misschien wat menselijk, Maar ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet.
Je merkt in de Bijbel dat er oorlogen gevoerd zijn in de tijd van de richteren, in de tijd van de profeten, in de tijd van de koningen, in de tijd van de intocht in Kanaan, merk je dat de Heere God zijn volk steunt, helpt. Al is het maar door 300 man in de tijd van Gideon tegen een onnoemelijk groot leger van Midianieten. Ja, dat de Heere zelf opdracht geeft tot die oorlog. En dan moet ik toch zeggen, als wij dat trachten, omdat wij als mensen uiteraard van deze tijd begrijpelijk. Ik denk dat de Heere God dat niet meer op die manier doet. Ik denk dat God nooit meer zal zeggen tegen de Nederlanders, jullie moeten de Belgen of de Duitsers aanvallen. Of jullie moeten Amsterdam even met de grond gelijk maken, daar wonen van die slechte mensen. Nee, ik denk dat dat niet denkbaar is. Want God heeft op velerlei wijze gesproken tot de vaderen. Ook in de vorm van oorlog. Gods oorlogen. De heilige oorlogen. Maar hij heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken door de Zoon. Houd dit alstublieft in gedachten. Het is een sleutelwoord voor heel veel zaken die de mensen bezighouden. Je kunt niet zeggen wat God nu niet meer doet, niet meer zegt in die zin. Dat was vroeger verkeerd. Hoe kan dat nou? Hoe kan God nou opdracht geven? Om die Kanaanieten te verdrijven en uit te roeien. Ja. Maar die heilige oorlog, al waren de mensen nog zo onheilig die hem bedreven, dat kan. Die oorlog stond in de teken van de bescherming van het leven. Laat dat voorop staan. Dat volk Israël moest een plaats hebben. Dat volk Israël droeg de belofte van de Heer Jezus Christus. Hij dus, die de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht moest brengen naar Gods raadsbesluit. Hij was besloten voor wat het vlees aangaat in dat volk. En daarom sprak God ook in oorlog en in verdelging. Sprak God een taal. Die ten diepste de taal was van het leven. Dat God de weg baant. Ook al gaat het in bloed en in tranen. Dat hij de weg baant voor de overwinnaar van de dood. Jezus Christus. Daarom zegt David. Zou ik niet haten die u haat. Hij zegt niet die mij haat. Heb je er wel eens op gelet? Dat David in zijn persoonlijke leven bad voor de vijanden. Als ze in nood waren dat hij het aangezicht van de Heere zocht en zich met een zak bekleedde. Heb je er wel eens op gelet dat de profetieën doortrokken zijn van verlangen naar de vrede? Heb je er ook op gelet dat die mensenoorlogen, zoals de Assyriërs die voeren, die in hun tijd bekend stonden, terecht als een buitengewoon hardvochtig en hardgrondig volk? Een volk vol wreedheid, dat de profeten zoals Amos en anderen, die hebben dat veroordeeld en gezegd. Dat zou God zoeken. Dat ze in moedwil hebben gehandeld en volken hebben vermoord en
tienduizenden mannen de ogen hebben uitgestoken en ze als honden onder hun tafel lieten kruipen en hun voet erop zetten. Dat wordt in de Bijbel niet bewoond. Daar wordt een oordeel over uitgesproken. Zoals de Heer ook zegt, als jullie naar een verre stad gaan en je komt daar, dan mag je die mensen niet uitroeien, maar je moet proberen vrede met ze te sluiten. Een overeenkomst met ze te maken. Er zijn zoveel dingen, daarom ik weiger altijd als mensen zeggen, ja, die Bijbel, daar kan alles maar en daar mocht alles maar en daar werd maar gevochten en er werd maar uitgemoord en dit en dat. Zo is het niet, dat is geen werkelijkheid. In werkelijkheid is God opgetreden, ook in die oude bedeling, als de handhaver en de beschermer van het leven. Dat is God. Maar tegelijkertijd ook als de grote aanvaller van de dood, van de macht der hel. En daar kun je lang of kort over praten, maar daar kom je niet onderuit. Daar kom je niet onderuit. Je kunt van de Heer niet die lievige God maken die het allemaal goed vindt. Dat kan niet. Wat denk je dan, een heleboel mensen die hebben het over het Oude Testament, maar je kunt geen eens zeggen of vragen. Als je zou zeggen, meneer, mevrouw, wat denkt u dan als God straks opstaat om alle bespotters van het evangelie met eeuwige straffen te straffen? Dan zouden mensen je aanvliegen. Aanvliegen. Dat komt omdat er geen kennis is van het recht. Geen buigen voor het recht, dat is er niet. Voelt mens zich persoonlijk gegriefd, beledigd. Maar dat neemt niet weg. God heeft nu gesproken door de Zoon. God spreekt nou ook nog wel door zijn daden, maar niet meer op zo'n letterlijke manier dat de Heer, zoals de Heer tegen Mozes zegt en tegen Jozua en tegen David, dat hij je opdracht geeft om een aanval te ondernemen op de bedreigers van het leven, op de bedreigers van het volk, op de bedreigers van het woord, Christus. Dat zie je niet meer zo letterlijk. Maar het was wel een sprake Gods. We moeten het niet onder de tafel trachten te moffelen. Met het idee van, dat is toch maar een bloeddorstige vredebende daar. Zo was het niet. En ieder die geloofde heeft met heimwee in het hart gezongen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels, het heilig recht. Dan zal de verbrijzelaar worden verbroken. Dan zal teniet gedaan worden degene die verdrukt. Dat is de toonzetting van de vrede. En het wordt als een droom, als het ware, wordt het uitgetekend. Daar komt een tijd dat Egypte en Israël en Assyrië in vrede zullen samenleven. Dat de slingerstenen ten onder worden gebracht. Dat het uitsteken van de vingers ophoudt. Dat de zwaarden en de spiezen worden veranderd in vreedzame werktuigen voor de landbouw. Dat is de profetie. Daar gaan we ook naartoe. Maar het gaat door de brand heen. Daarna kun je nou nu nog spreken van een rechtvaardige oorlog. Kun je daar nu nog over spreken? Want in het Oude Testament heb je dus puur die menselijke bloeddorst, willekeur, macht, honger. En je vindt daar ook die oorlogen waarin God zijn recht uitvoert ter bescherming van het leven. En tot ondergang van allen. Die dat woord, dat volk willen vertellen. Maar hoe is dat nu? Ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar niet goed uitkomen. Ik zal daarom in voorzichtigheid dit zeggen. De tijd waarin wij leven, de middelen, de machtsmiddelen die nu gemaakt worden, zijn van een zodanige vernietigende en duivelse werking. Er zijn zoveel tegenstrijdige belangen in het spel, waar de gewone man amper iets van begrijpt. Dat je je, ik kan me indenken, dat je je afvraagt, moeten wij daar aan meedoen? Moeten wij daar aan meedoen? Aan het verdedigen van kapitalistische belangen, of communistische belangen, of olie, of hoe dan ook, een bepaalde orde, noem maar op. Een oorlog die van druk op de knop, van verbranden, van doodstralen, van vernietigen, en noem maar op. Ja, ik weet dat in de eerste christentijden heel wat jongens zijn omgebracht omdat ze weigerden in het leger te dienen. Zij noemden zichzelf de Militia Christi, de soldaten van de Heer Jezus Christus. En als zodanig wilden ze geen dienst nemen in het leger van de Godkeizer. Ja, in hoeverre nu nog enige rechtvaardigheid, billijkheid mogelijk is, ik weet het niet. Alleen weet je waar ik wel bang voor ben? En dat wil ik graag erbij zeggen. Ik ben bang dat bij sommigen de mogelijkheid bestaat, als men zich antimilitaristisch opstelt, dat men toch misschien vergeet, wij hebben God op het hoogst misdaad. Wij zijn van het heil voor afgegaan. En dat je dan op een plekje gaat staan waar je eigenlijk niet kunt staan. Wij hebben alle gezondigd. We zitten alle onder de schuld en onder de dreiging. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben door onze zondeval, ons verlaten van de Heer, hebben wij de wereld gemaakt zoals die is. Dan moet je, denk ik, bang zijn om op een eilandje te gaan staan. In de zin van, zo ben ik niet, of dat doe ik niet aan mee. Ik zeg niet dat het voor iedereen zo ligt. Maar je moet wel een beetje bang zijn. Ik heb daarover verschillende discussies gevoerd en bijgewoond. En dat ik op een gegeven ogenblik zei, u, mevrouw, u bent een fel voorstander van de abortus. Maar in uw oog is iedere gelovige, iedere christen, die niet tegen de kernwapens demonstreert, is een vals gelovige. Hoe kan dat nou? heel veel lieve, barmhartige mensen, die zo duizend denken dat ze al wat niet meer productief is en wat niet goed meer is, nou ja, spuitje. Ze moesten zelfs zo wijs zijn, die mensen, dat ze er zelf om vragen. Maar als ze het niet doen, nou ja, dan moeten wij het maar doen. Dat is de ontwikkeling van de mens. Tienduizenden ongeboren levens. Vroeger was het een vreselijk oordeel. Als je in de Bijbel leest, dan werd het als een verschrikkelijk iets ervaren. Als zo'n koning zwangere vrouwen opensneed. Om het ongeboren leven te vernietigen. Dat gebeurde. En daar hebben de profeten over geroepen. Weet u, want zij hebben de zwangere vrouwen opengesneden. Ik weet, het kunnen bepaalde omstandigheden zijn, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat nou om die mens die zichzelf niet kan zien en wil zien zoals die is. Die jaar in jaar uit doorgaat met het doden van het leven, met het wegruimen van het leven, van jong en van oud, als hij de lengte toe krijgt. En diezelfde mens, die zou een ander de hersens in slaan als je zegt, zeg voor mij, pak maar een raket achter in mijn tuin en staat mij bij. Dan wordt het een soort domme heet. Maar er is zo'n vermenging. Het is niet de liefde tot het leven waardoor men gedreven wordt, maar de liefde tot de zonde om het goddeloze leven verder te kunnen uitleven. Dat zit er vaak achter. Ik vind het erg dat ik dat zo zeg, maar zit er vaak achter. Vandaar geen oorlog. Geen kernbommen, want stel je voor dat er aan mijn leventje een einde zou komen. Dat mooie leventje, dat leventje waarin ik me van God nog zijn woord, nog van zijn evangelie, iets aantrek. Dan ben ik wel eens genegen en daarom wijs ik daar ook op dat je niet zegt, jongens, de dominee zegt, je kunt beter maar niet. Nee, dat zeg ik niet. Ik weet dat het ontzettend moeilijk is. Het is moeilijk en het is echt de moeite wel waard om er zo over te denken over allerlei dingen. Maar, kijk, dit punt, dat alle atoombommen bij elkaar nog niks vergeleken zijn bij wat God straks doen zal. Als hij de hemel oprolt als een dunne doek en de elementen der aarde branden en smelten zullen vergaan, dan kun je wel zeggen, ja, ik ben tegen God, maar wat baat het ons dan? Als God opstaat om de aarde te verschrikken, dan baat het toch niet? En daarom zou de klemtonen zo graag wat willen verleggen. Ik geloof dat ieder die uit genade gelooft in de Heer Jezus Christus, ook als hij een soldaat is, ook als hij in de NATO of de NAVO zit, dat als hij naar de vergadering toe gaat, dat hij zijn knieën mag buigen en aan God mag vragen om wijsheid en om verstand. Want het is zo vreselijk moeilijk om de zaken op een goede manier te behartigen. Dat vind ik nodig. Maar niet te gauw zo zwart-wit denken. Je mag getroost zijn dat God al die moordtuigen, die worden door God opgeblazen en weggeblazen. Er blijft niet één bestaan. Het zal alles tot de vrede bloeien. En wij mogen hier op aarde al vredestichters zijn. Ook als je soldaat bent of generaal. Dan mag daar al in meedoen de wetenschap. Hij komt. Niet zoals sommigen in Amerika die zeggen, er staat in de Bijbel van dat Harmagedon, weet je wel, die zien daar de volgende atoombom. Daar zijn ze er eigen al aan het rijk voor maken. Dat is ook een luguber idee.
Wat? Word je ook aangehoord van?
Je zou bijna zeggen, er groeit een soort besef van, nou ja, het moet toch gebeuren. Vooruit maar, we zullen wel zien wat er van komt. Gelukkig dat de Heer in de baas is. Ik heb u enkele dingen genoemd en wij moeten naar huis. Ik wil dit de zondag nog een keer overdenken, maar ik wil u toch ook niet zo naar huis laten gaan. Hoe komt het? We hebben het over de doodstraf gehad, we hebben het over de oorlog gehad. We zien dat je nog zegt, ik zou toch willen weten, hoe denkt u erover? De doodstraf handhaven, denk ik. Maar, met gratie. Met de mogelijkheid van gratie. Hoezo? Ja. Hoezo? Waarom is daarin blijven leven? Waarom is David niet gestenigd? En er zouden meerdere te noemen zijn, Manasse, die het bloed van Gods kinderen vergoot als water door de straten van Jeruzalem. Waarom niet? Waarom werd de wet niet toegepast? Gij zult niet doodslaan. Er is een ruimte. Er is ruimte gekomen door de genade. Niet om te loochenen dat in principe de doodstraf vereiste is. Dat is het ook. Maar er is iets anders. De genade en de ontferming van de Heer Jezus Christus. Wij hebben net de joden geroepen. Laat Barabbas los. En hij was een moordenaar en een oproerling. Om moord en doodslag gevangen. En wij weten van David, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Niet om iets goed te praten, de lijnen moeten blijven staan. Maar dit, Kain had een hekel aan zijn broer, de haat groeide tot doodslag. Maar wij hebben die oudste broeder naar het leven gestaan. En ze zeiden, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Dat was doodstraf. Toen heeft de zonde van Kaïn in zijn dieptepunt bereikt, in de dood van de zoon. Maar door de dood van de zoon is er vrijspraak. Want wij horen ook bij Kaïn. Wij hopen dat we ook horen bij David. Die genade en vergeving ontving. Om Christus wil. Ook en dan komen we alle terecht als het goed is op die plaats. Dat je zegt, ach, moordenaars, geboren moordenaars. Met gedachten, woorden, als God het niet verhoeft met werken. Hatelijk zijn en elkander haten. Gelukkig als je het mag erkennen, geliefde in de Heer. Gelukkig als je het mag erkennen, ik ben die man. Want bij hem is vergeving, die voor de moordenaar de deur opende. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, die David zijn ongerechtigheid vergaf. Die het gericht spande over zijn eigen kind, dat de plaats van die misdadiger wilde innemen. Daarom is daar de vreugde van de wet, en het beginsel van alle goede werken. Wordt toornig en zondig niet. Geef de toorn plaats. Het leven zal triomferen. En de dood zal het voor eeuwig verliezen. welzalig die aan de kant gezet wordt van het leven Christi. Amen.